Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet, nee, nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 43 en daarvan het derde, het vierde en het vijfde vers. Psalm 43. Gemeente, na het amen op de geloofsbelijdenis zingen we van de avondzang. Dat is gezang 12 achter de psalmen. En daarvan het eerste, het vierde en het zevende vers. De avondzang 1, 4 en 7. Maar eerst belijden we het geloof in gemeenschap met die grote kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik nodig u uit, en ik nodig jou uit, om met mij mee te belijden in het hart. Deze woorden. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare dingen en van alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus. Dat is de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Hij is waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader. En door hem is alles wat geworden is, geworden. Ter wille van ons mensen en ter wille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is hij een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, hij is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Dat stond al in de schriften geschreven. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde kennen. En wij geloven in de Heilige Geest die Here is, die levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, Vader, Zoon, Heilige Geest. We komen tot u om u te danken. Om u te danken dat u zichzelf laat kennen als onze schepper. Als degene die aan het begin van ons leven, als degene die alles tot aanzijn riep. We hebben u mogen belijden als de verzoener. Als degene die naar ons toe kwam, die afdaalde in onze ellende, om ons leven te dragen naar het kruis. En we hebben u mogen belijden als de voleinder, als degene die door onze dood heen is gegaan en aan het eind van de tijden en aan het eind van ons leven nog steeds dezelfde is. Heere, bedanken u dat we u zo mogen kennen. En dat we maar niet hoeven raden of gissen wie u bent, wat u met ons voor heeft, wat u wilt. Maar dat u het onszelf zegt en dat u onszelf uitnodigt, keer op keer, om onze plaats in te nemen in deze kerk. Om hier te zingen, om hier te bidden, om hier stil te zijn en om hier te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Want dat mogen we geloven, dat u ons iets te zeggen heeft. Iets dat uitstijgt boven al die stemmen om ons heen, boven al die stemmen in ons, die ons van alles toeschreeuwen en ons van alles toeroepen over wie wij zijn, over waar het om gaat en over waar het heen gaat. Heer, heb dank dat u die stemmen overtreft en dat u ons telkens weer zelf zegt hoe het is en wat u wilt en waar het op aangaat. Heer, wij bidden u om uw Heilige Geest in ons midden, zodat in alles wat wij hier doen, wij zullen zien en horen wat u zegt, wat u wilt. Heere, wil uw woord openen, als we zo meteen uit de Bijbel gaan lezen, en als die woorden naar ons toekomen. Heere, maak ze levend voor ons, en geef dat ze landen in ons leven, daar waar wij zijn, waar wij mens zijn, voor uw aangezicht. Heere, wij bidden u om een zegen over al diegenen die een taak hebben gekregen in deze dienst. In het bewaren van de rust, in het spelen op het orgel, in het verzamelen van de gaven, in het verkondigen van uw evangelie. Heere, geef dat alles mag zijn tot uw eer en tot onze troost. En dat we straks als gezegende mensen deze kerk mogen verlaten. Gezegend met uw evangelie. Gezegend met uw zegen. Heer, en zo leggen we deze dienst in uw hand. En zo vragen we u, wees in ons midden, maar wees ook bij degenen die met ons verbonden zijn. Die thuis meeluisteren. Heer, betrek hen, zodat ze erbij zijn. Heer, wil zijn op al die andere plaatsen waar uw evangelie klinkt en waar mensen samenkomen om u de eer te geven en om zo uw woord te horen. Dank aan. En doe dat alles in de vergeving van onze zonden en ziende op uw Zoon, op de Heere Jezus. Hoor ons in zijn naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen in het Johannesevangelie. Op de borden staat dat we Johannes 21, de versen 15 tot en met 19 lezen. En dat is waar, maar we lezen er als het ware naartoe. En we beginnen in Johannes 13, de versen 33 tot en met 38. Johannes 13. En dat is een gedeelte wat hoort bij de afscheidswoorden van de Heer Jezus naar zijn discipelen toe. Daarin gaat hij zeggen wat er gaat gebeuren. En in vers 33 van Johannes 13, daar zegt hij: lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook nu tegen u. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. En Petrus zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus antwoordde hem: zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij 3 maal verloochend zult hebben. Vervolgens lezen we in Johannes 18 verder, vanaf vers 15. En dit is een gedeelte waarin 2 personen worden ondervraagd. Er worden vragen gesteld zowel aan de Heer Jezus als aan Petrus. En dat gebeurt echt tegelijkertijd. En hier wordt vervuld wat de Heer Jezus zo net heeft gezegd in vers 15. En let u ook op dat woordje volgen. En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hoge priester, en hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: bent ook u niet een van de discipelen van deze mens? En hij zei: dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. En Jezus antwoordde hem: ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel waar de Joden altijd samenkomen, en ik heb niets in het verborgene gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond Jezus een slag in het gezicht en zei: antwoordt u zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij dan? Annas nu had hem gebonden naar Caiaphas, de hoge priester, gezonden. En Simon Petrus stond zich te warmen. Ze zeiden dan tegen hem: bent ook u niet een van zijn discipelen? En hij ontkende het en zei: dat ben ik niet. En een van de slaven van de hoge priester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: heb ik u niet met hem in de hof gezien? En Petrus dan ontkende het opnieuw, en meteen kraaide de haan. En tenslotte lezen we in Johannes 21, de versen 15 tot en met 19. En dit gedeelte volgt op het moment dat de discipelen de Heer Jezus herkennen als iemand die op het strand staat. En dan springt Petrus overboord om zo snel mogelijk bij hem te zijn. En de Heer Jezus heeft een kolenvuur aangelegd en daarop heeft hij wat vissen geroosterd. En dan gebruiken ze samen de maaltijd. En dan in vers 15 staat: toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wil. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. Tot zover de schriftlezingen. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van Psalm 103. En daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Maar u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Er zullen 3 rondgangen worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de brug in Katwijk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst, het wijkwerk. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We zingen zo Psalm 103, de versen 1, 2 en 3. Of was het toch Psalm 130? Dan zingen we Psalm 130. Ja, graag. Ik heb even zitten kijken. 103 zou kunnen, maar liever 130. We zingen Psalm 130, 1, 2 en 3. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we straks zonder verdere aankondiging van Psalm 62 en daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 62, 1, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zitten vanavond dicht bij het vuur. Bij het vuur van het evangelie. Want we zitten vanavond naast Petrus. En ik zeg het er vooraf maar even bij. Dat moet je wel willen. Daartoe moet je wel bereid zijn. Want voor heel veel mensen, ik denk ook wel binnen de kerk, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om naast iemand als Petrus te gaan zitten. Zeker niet op dit moment. Zeker niet na alles wat er gebeurd is. En na alles wat er gezegd is. Ik kan me zomaar voorstellen dat iemand op dit moment zegt, ja, maar deze man heeft wel een verleden. Deze leugenaar. Deze logenaar. En vanuit zijn verlogening, vanuit zijn leugens, kun je ook wel wat vraagtekens zetten bij zijn voorgeschiedenis. Bij zijn mooie praatjes. Bij het hoogste woord dat hij altijd voerde. Want hij kon het allemaal heel mooi zeggen. En ergens wist hij dat ook heel goed van zichzelf. Ergens vond hij de bijnaam die hij van de Heer Jezus gekregen had ook wel uitzonderlijk goed bij zichzelf passen. Petrus, rotsman. Iemand waar je op kunt bouwen. En dat bazuimde hij dan ook meerdere keren rond. Ook al laat iedereen de boel, al laat iedereen de Heer Jezus in de steek, ik niet. Want ik zal dit en ik zal dat. En een ander zou kunnen zeggen, jazeker. En natuurlijk, we hebben allemaal onze fouten, we hebben allemaal onze zonden. Niemand van ons is volmaakt en toch, wij hebben dat nog nooit zo hard geroepen. Wij hebben nog nooit zo hard geroepen dat we wel eens dit en dat we wel eens dat. En toen uiteindelijk puntje bij paaltje kwam, heeft hij en niet wij 3 keer achter elkaar glashard gelogen. Heeft hij en niet wij 3 keer achter elkaar bezworen dat hij Jezus niet kende. Dat hij hem zelfs nog nooit gezien had. Petrus, rotsman. Hij had hem beter drijfzand kunnen noemen. Dus het is voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend om op zo'n moment naast een man als Petrus te gaan zitten. Dat moet je wel willen. Maar als je dat wilt, als je daartoe bereid bent, dan zit je dus dicht bij het vuur. Bij het vuur van het evangelie. Dan zit je ten diepste in dezelfde vlammen te staren als waarin Petrus staat. De vlammen van dat kolenvuurtje dat de Heer Jezus heeft aangelegd om de maaltijd te kunnen houden met zijn discipelen. En ik denk dat Petrus zelden zo'n beladen maaltijd heeft meegemaakt. Ik denk dat hij soms gewoonweg niet weet waar hij moet kijken. En steeds wanneer zijn ogen dan weer naar de vlammen van dat vuurtje dwalen, dwalen zijn gedachten naar de vlammen van dat vuurtje in die andere nacht. In die nacht waarin hij, Petrus, rotsman, het verloor van zijn angst. Waarin de opdracht om zichzelf te verloochenen, zijn kruis op te nemen en achter Jezus aan te gaan, het verloor van de wil tot zelfbehoud. Waardoor hij tenslotte niet zichzelf, maar de Heer Jezus verloochende. En wie wil er in die vlammen staren? Wie kan er in die vlammen staren zonder uitzinnig te worden van de spijt, van de wroeging. Petrus kan dat niet. U kunt dat niet. Ik kan dat niet. Niemand kan dat. Niemand kan daarmee leven. En daarom komt de Heer Jezus naast hem zitten. Ja, zo stel ik me dat voor. Dat de Heer Jezus na de maaltijd naast Petrus komt zitten en gewoon een tijdje met hem meestaart in die vlammen van dat kolenvuurtje. En hoe Petrus op dat moment misschien koortsachtig aan het nadenken is hoe hij stem moet geven aan die wroeging die in hem leeft. Hoe hij woorden moet geven aan de spijt, aan de schuld. Hoe hij misschien wel op het punt staat om te zeggen: maar Heere Jezus, hoe kunt u nou naast mij komen zitten? Naast mij. Een mens die u op het hart getrapt heeft. Die heeft gedaan alsof u geen enkele rol speelt in zijn leven. Ga toch weg van mij. Ga toch weg en zoek toch iemand anders. Zoek iemand die wel toegewijd is. Zoek iemand die er wel voor gaat. Iemand die sterker is dan ik. Iemand die u wel tot het eind toe zou kunnen volgen. Maar de Heer Jezus laat hem dat allemaal niet zeggen. Hij raakt dat ook helemaal niet aan. Hij zegt werkelijk niets van wat u of jij of ik op zo'n moment tegen hem zou zeggen. Geen enkel woord over die nacht. Geen enkel woord over die verloochening. Geen enkel woord over die schuld. Geen enkel woord over wat er is gebeurd. Hij stelt alleen een vraag. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? En die vraag, die stelt hij 3 maal. En dat is allereerst genade. Dat is weer dat herderlijke, dat diep pastorale van de Heer Jezus. Dat hij hem niet vraagt, zie je nou wel wat je gedaan hebt? Mij 3 keer verloochenen. Hoe heb je dat ooit kunnen doen? Hoe heb je dat, na alles wat we samen in die afgelopen jaren hebben opgebouwd, hoe heb je dat in vredesnaam kunnen doen? Dat vraagt hij hem niet. Want daar zou Petrus geen antwoord op hebben. En dan zou het stil gebleven zijn bij dat kolenvuurtje. Dan zou Petrus alleen gelaten worden. Met die vraag die hij zelf ook heeft. Waar hij al dagen mee rondloopt. Met de vraag hoe hij dat ooit heeft kunnen doen. Dan zou Petrus alleen worden gelaten met zijn wroeging en met zijn schuld. Met een schuld waar hij zelf niet uit kan komen. En dan zou Johannes 21 dus niet verhalen van de opgestane. Van de goede herder die zijn leven gesteld heeft voor zijn schapen. Die zijn leven aan het kruis wilde verliezen om als de opgestane het leven van de zijnen weer te kunnen hervinden. Want dat is wat Jezus als de goede herder na zijn opstanding doet. Opnieuw zoeken en opnieuw vinden. Verstrooide levens, verwarde levens, verloren levens. Die levens terugvinden en terugbrengen naar een nieuw begin. Daar is hij toen mee begonnen en tot op de dag van vandaag gaat hij daarmee door. Zoekt hij levens, gewone levens, beschadigde levens, mislukte levens, zondige levens, onze levens, om ze te kunnen herscheppen, om ze terug te kunnen brengen naar een nieuw begin. En daarom spreekt hij Petrus hier ook aan met precies dezelfde naam als in dat allereerste begin. Met de naam waarin hij hem vanaf dat allereerste begin opriep om hem te volgen. Simon, zoon van Johannes, volg mij. En ook dat is genade. Ook dat is dat herderlijke, dat pastorale. Dat hij hem hier niet noemt bij zijn beladen ambtsnaam. En dat hij dus niet zegt, zo, Petrus, rotsman, ik dacht dat ik op je kon bouwen. Maar daar heb je me wel diep in teleurgesteld, vind je zelf ook niet. En hoe dacht je nu dit goed te maken? Hoe dacht je nu weer opnieuw vertrouwen op te bouwen? Want ik weet niet of ik je nog ooit kan vertrouwen. Nee, hij vraagt Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? En dat vraagt hij dus 3 keer. En dan wordt er altijd van uitgegaan dat hij dat 3 keer vraagt, omdat Petrus hem ook 3 keer heeft verloochend. En dat is ook zo, dat klinkt volop mee. Zoals dat kolenvuurtje herinnert aan Petrus' verloochening van Jezus, zo herinneren die 3 vragen aan het aantal keer dat Petrus de Heer Jezus verloochend heeft. In die zin kun je ook zeggen dat dit allereerst genade is. En dat de Heer Jezus Petrus nu de kans geeft om dingen recht te zetten. Om hem opnieuw te belijden. Om hem opnieuw te belijden als degene die wel degelijk een rol speelt in zijn leven. Als degene die de hoofdrol speelt in zijn leven. Maar dat is nog niet alles wat je kunt zeggen over het feit dat de Heer Jezus 3 maal die vraag aan Petrus stelt. Die vraag of hij hem lief heeft. Als je goed leest in het Grieks, dan zie je dat de Heer Jezus dat gaandeweg doet met steeds minder woorden. Hij neemt er elke keer als hij die vraag stelt iets van af. Je kunt ook zeggen, elke keer als hij dat vraagt, dan neemt hij iets van Petrus af. Totdat bij de 3e keer datgene van Petrus overblijft wat er van hem moet overblijven. Om de Heer Jezus te kunnen volgen en om te kunnen doen waartoe de Heer Jezus hem aanstelt. Eigenlijk moet ik het nog anders zeggen, nog scherper. De Heer Jezus slaat Petrus hier op een zeer liefdevolle wijze, op een zeer herderlijke wijze, alles uit handen wat hem nog in de weg staat om Jezus te kunnen volgen. Zijn wil tot zelfbehoud. Zijn iets in handen moeten hebben. Zijn iets moeten zijn. Zijn naar eigen mening geschikt moeten zijn. Om Jezus te kunnen volgen. Om hem tot het einde toe te kunnen gehoorzamen. Zijn naar eigen mening geschikt moeten zijn. Om te kunnen doen wat de Heer Jezus van hem vraagt. Jezus slaat het Petrus allemaal uit handen. Door in de eerste plaats te vragen of Petrus hem nog steeds meer lief heeft dan de anderen. Want die overtuiging heeft Petrus eigenlijk altijd gehad. Hij vond altijd dat hij toch een streepje voor moest hebben op de rest, op de anderen. Als het ging om de leiding, als het ging om de volharding, als het ging om het de grootste moeten zijn en de belangrijkste moeten zijn. Als het ging om de trouw en ook als het ging om de liefde. Ook al zouden alle anderen u verlaten, had hij gezegd, ik niet, ik zal mijn leven voor u geven. Precies datgene wat Jezus als het toppunt van liefde aan zijn discipelen heeft onderwezen. Maar daar kan hij zich allemaal niet meer op beroepen. Want dat heeft hij uiteindelijk allemaal niet gedaan. En daarom wordt Petrus bouwen op zichzelf, op zijn geschikt moeten zijn, met deze vraag volledig uit handen geslagen. Want hij kan in zichzelf niets meer vinden dat hem garandeert dat hij niet nog een keer zal weglopen voor zijn opdracht. Die garantie, die kan hij in zichzelf eenvoudigweg niet meer vinden. En daarom kan hij zijn ja op de vraag naar zijn liefde alleen nog maar buiten zichzelf in Jezus verankeren. En dat doet hij dan ook. Hij zegt, ja Heere, u weet dat ik u lief heb. U weet het. En ik, ach, ik laat het voortaan maar aan u over. Of een ander u meer of minder lief heeft dan ik. Dat weet ik niet. Dat hoef ik ook niet meer te weten. Maar ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. En ik vertrouw er maar op dat u dat weet. En zo gaat het ook naar de tweede vraag van Jezus. Simon, zoon van Johannes, en dan staat er in het Grieks, heb je mij waarlijk, waarlijk lief? En dan antwoordt Petrus, ja Heere, u weet dat ik u lief heb. En ik laat het voortaan maar aan u over, wat waarlijk is. Misschien hebben anderen u waarlijker, echter lief dan ik. Dat weet ik niet. Dat hoef ik ook niet meer te weten. Maar ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. En ik vertrouw er maar op dat u dat weet. En als Jezus dan voor de derde keer vraagt, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Met dit keer precies dezelfde woorden als waarmee Petrus al twee keer geantwoord heeft. Dan wordt Petrus bedroefd, staat er. In en in verdrietig. Niet alleen omdat deze derde keer de derde keer van zijn verloochening in herinnering roept. Dat ook. Maar misschien wel vooral omdat Petrus hier ineens beseft wat hij al die tijd, wat hij al die jaren niet gezien heeft. Wat langs hem heen is gegaan. Wat hem ontging. Dat alleen die liefde telt. Niet zijn voorop moeten staan. Niet zijn voorop moeten gaan. Niet zijn haantje de voorste moeten zijn. Niet zijn grote beloften en niet zijn grote woorden. Nee, de liefde voor de Heer Jezus alleen moest het doen. Die liefde alleen wilde hem leiden. Maar hij liet zich niet leiden. En daarom kon hij de Heer Jezus ook eenvoudig niet volgen tot het einde toe. En dan komt hij nu bij dat vuur, starend in die vlammen achter. En daar heeft hij intens verdriet van, dat hij het niet zag. Dat hij niet eerder heeft gezien dat in alles wat hij zei en in alles wat hij deed, hij ten diepste vooral zichzelf zocht. En zichzelf daarom ook wel tegen moest komen. Zichzelf stuk moest lopen op zijn ik-gerichtheid. Ik ken hem niet, ik niet. Ik kom nogal eens mensen tegen die deze ervaring ook hebben. Het zijn vaak wat oudere mensen, soms hele oude mensen, die het ook zo zeggen. Wat is het toch jammer dat ik het nu pas zie. Wat is het toch jammer dat ik het niet eerder heb gezien. En ze zijn er blij mee hoor. Dat ze erachter komen dat het alleen om de liefde voor de Heer Jezus gaat. Dat het niet gaat om prestaties. Om jezelf hoog houden. Om krampachtig van alles te doen. En vooral ook te laten. Maar dat het gaat om de liefde voor de Heer Jezus. Wat is dat toch jammer, zeggen ze dan. En wat is dat toch zonde geweest. Van al die jaren waarin ik heb gedraafd, waarin ik mezelf heb hoog gehouden, waarin ik van alles heb gedaan om maar die liefde te kunnen ontvangen. En dan kom je er ineens achter dat het alleen maar die liefde is. Maar het evangelie, in dit gedeelte, dat is dat de Heer Jezus Petrus wel kent. De Heer Jezus kent Petrus beter dan wie ook. En het geloof van Petrus, dat is dat hij zich daar nu op beroept. Niet meer op iets van zichzelf, op niets van zichzelf meer, maar op alles van de Heer Jezus. Want dat is geloof. Vroeger hadden mensen het wel eens over je verlaten op een ander. En daarmee bedoelden ze dat je je vertrouwen stelt op iemand anders. Je verlaat je op een ander. En dat is eigenlijk geloven. In het geloof vertrouw je jezelf aan de Heer Jezus toe. Aan zijn sterven, aan zijn opstaan, aan alles wat hij aan het kruis voor jou gedaan heeft. Je verlaat je op hem, letterlijk. Je laat jezelf los, alles van jezelf, en je pakt hem vast. Wat hij je zegt, wat hij je zegt gedaan te hebben voor jou. En dat is spannend, om jezelf los te laten, om los te laten wat jij allemaal ziet, wat jij allemaal ervaart om je heen, maar ook in jezelf, aan schuld, aan twijfel, aan ongeloof, aan stemmen die zeggen dat dat niet zomaar gaat en dat dat niet zomaar mag. En toch moet je het doen. Toch moet je op het punt komen dat je zegt, ik stop ermee. Ik wens niet langer te geloven in mezelf. Ik wens niet langer te geloven in wat ik zie en ervaar in mezelf en om me heen. Ik wens me niet langer te laten leiden door mijn verleden, door wat er is gedaan, door wat er is gezegd. Nee, ik wens mij voortaan te verlaten op de Heer Jezus en te geloven in wat God over mij zegt. En wat Hij met mij voor heeft. Ik wil voortaan alleen nog maar geloven in dat nieuwe begin. Dat nieuwe begin dat mogelijk is. Want als het voor Petrus mogelijk is, dan is dat voor mij ook mogelijk. Dat is geloof. Dat is geloof en dat Petrus dat hier zegt. Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ondanks alles. En gemeente, dat is genoeg. Dat is genoeg voor de Heer Jezus om Petrus voor de derde keer, en in de Bijbel is dat definitief, te roepen als herder van zijn gemeente. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Want die onvoorwaardelijke liefde, die nergens anders meer op gegrond is dan op de Heer Jezus zelf, en die dus zichzelf niet langer meer zoekt, die liefde, die zal ervoor zorgen dat Petrus de schapen van de Heer Jezus kan hoeden en kan weiden. Juist Petrus, zou ik bijna zeggen. Omdat juist hij er door schade en schande achter is gekomen hoe lastig het is om schaap te zijn achter de Heer Jezus aan. Maar ook en vooral omdat Petrus als geen ander weet en als geen ander ervaren heeft hoe hij telkens weer werd gezocht en hoe hij telkens weer werd gevonden, hoe hij werd vergeven en hoe de zoekende liefde van Jezus hem nooit, maar dan ook nooit verlaten heeft. Ach, misschien moet ik het vanavond wel veel eenvoudiger zeggen. Moet ik gewoon zeggen dat Petrus hier die liefde van de Heer Jezus zelf ervaren heeft. Ervaren heeft wat het betekent als er iemand naast je komt zitten. En als iemand bereid is om met jou in de vlammen van je schuld te staren. En je vervolgens niet laat vallen. Je vervolgens niet alleen laat met jouw schuld. Omdat hij er wat voor gaf om bij je te kunnen blijven. Om je te kunnen vergeven. Omdat de Heer Jezus zijn leven voor je gaf. Zijn leven als herder voor jou. Voor dat eigenwijze schaap dat maar wegliep en wegliep en wegliep. En dat is liefde. Dat is die Bijbelse liefde waar Jezus over gesproken heeft. En waar hij met zijn sterven en opstaan metterdaad iets mee heeft gedaan. En als je dat gezien hebt, als je dat zoals Petrus hebt ingezien en het ervaren, dan heb je liefde. Voor hem, voor je herder en voor al die eigenwijze schapen om je heen. En daar kun je dan ook naast gaan zitten. Naast, bij wijze van spreken, zo'n schaap. En dan sta je even mee in de vlammen die hij of zij ziet. In de vlammen van zijn of haar schuld. Om vervolgens te zeggen, kom op, laten we opstaan. Laten we verder gaan. Want het is Pasen geweest. Het leven, uw leven, jouw leven, mijn leven. Elk leven kan opnieuw beginnen. Achter de Heere Jezus aan. Achter de goede herder aan. En dan niet met een hoop bombarie. Niet met een hoop zelfverheffing. Niet met een hoop je best doen om maar in de gunst te komen. Maar in liefde. En in liefde alleen. Amen. Gemeente, laten we samen danken en laten we bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen opnieuw voor uw aangezicht om u te danken voor uw evangelie. Voor het evangelie van uw Zoon, de Heere Jezus. Heere, we danken u voor de liefde waarmee hij naar ons toe is gekomen. En we danken u voor de liefde waarmee hij bij ons kan blijven. Ondanks onszelf en soms dwars tegen onszelf in. Heere, misschien hebben we ons herkend in Petrus. Misschien hebben we ook wel schuld waaraan we geen stem kunnen geven, waarvoor we geen woorden kunnen vinden. Heere, mogen we dan ervaren dat u naast ons komt zitten, om met ons in de vlammen van die schuld te kijken en om ons te kunnen vernieuwen, om ons te kunnen vergeven, om ons die schuld kwijt te kunnen schelden. Heere, misschien hebben we wel mensen om ons heen waarvan we weten dat het bij hen zo is. Heere, mogen we dan ook die liefde ontvangen die nodig is om naast hen te kunnen gaan zitten. Om met hen in de vlammen van hun schuld te kunnen kijken. En om vervolgens op te staan in een nieuw leven. Dat zijn grote woorden, maar ze komen toch telkens weer naar ons toe. Heere, we leggen zo alles wat we hebben gelezen en wat vanuit dat evangelie naar ons toe is gekomen, terug in uw hand. We vragen u, wil dat werkzaam maken in ons leven. Wil dat laten landen in ons leven. Heere, we bidden u, ga met ons mee als we een nieuwe week zijn ingegaan. Zegen ons in de komende week. Zegen ons op de plaats waar u ons hebt gesteld. Als we ons werk doen, als we ons voorbereiden op ons werk, als we misschien vakantie hebben, als we thuis zijn, als we met mensen zijn. Heere, zegen ons en geef dat we ook tot zegen mogen zijn. Heere, geef ook dat we mensen die u op ons pad brengt mogen herkennen, als mensen die u op ons pad brengt. Heere, wil uw gemeente zegenen, hier in Noordwijk. Zegen alles wat hier gaande is, alles wat hier in uw naam mag gebeuren. Zegen de kerkenraad in al dat werk dat bovenop eigen werk en eigen gezin verricht mag worden. Geef vreugde, geef trouw en geef alles wat nodig is. Zegen de predikant in zijn werk. Geef ook hem de vreugde en de volharding. En alles wat hij nodig heeft, samen met de zijnen. Heere, zegen al die anderen, al die vrijwilligers, die hun leven, hun tijd, hun inzet, hun talenten geven aan uw dienst. Geef dat het tot zegen mag zijn. Heere, en zo bidden we u, gaat u met ons mee in alles wat we tegenkomen. Heere, we leven in een wereld waarin veel in verwarring is, waarin veel chaos gaande is, waarin een hoop over hoop ligt. Maar we bidden u, ga ons voor en geef dat we u kunnen volgen, ziende op uw Zoon, op de Heere Jezus. Heere, geef dat we in liefde en in liefde alleen ons leven mogen leven. Bevrijd ons van al die neigingen in ons om dingen zelf te doen, om dingen zelf voor elkaar te krijgen, om in een goed blaadje te komen bij u. Heere, geef dat we beginnen bij die liefde. En dat we eindigen bij die liefde. Heere, ga ons zo voor als gemeente, als mensen, als broeders en zusters. Heere, en zo bidden we u dat gebed waarvoor u ons zelf de woorden in de mond hebt gelegd. Toen u ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan de laatste psalm zingen en dat is psalm 33, het eerste en het laatste vers, dat is vers 1 en 11 van psalm 33. Gemeente, ga nu in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe, gedragen door de zegen van God. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u, Hij geven jou. Zijn vrede. Amen.